Dit is Drang naar Samenhang, de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan.
En ik ben Anita Eerland. Jij voelt je wel echt een Nederlander, toch? Hè?
Ja.
Dat je je meer verbonden voelt met andere Nederlanders dan met mensen uit andere nationale groepen.
Ja, ik denk het wel. Toen ik in de VS woonde, werd er wel eens tegen mij gezegd van, hoe doen jullie dat in Europa?
Mm-hmm.
En toen dacht ik wel van, ja, weet ik hoe ze het in Bulgarije doen of in Finland. Eetgewoontes of wat dan ook. Dus toen dacht ik, ja, eigenlijk voel ik me niet Europeaan. Maar aan de andere kant was het wel zo dat als we gingen voetballen, dan zat ik altijd in het team van de Europeanen, Engelsen en Fransen en Italianen of zo tegen de Amerikanen. Maar ja, ik voel me. Dus aan de ene kant merk je wel, je hebt meer met ze gemeen met andere Europeanen.
Mm-hmm.
In veel opzichten. Misschien de manier waarop de geschiedenissen met elkaar verweven zijn. Of hoe steden eruit zien vergeleken met in de VS.
Meer vergelijkbaar.
Maar aan de andere kant vind ik Amerikanen de buitenlanders om het makkelijkst mee, waar ik het makkelijkst mee om kan gaan.
Dus, ja, maar dan hoef je je nog steeds niet zo te voelen, toch?
Nee,
ik voel me
helemaal geen Amerikaan.
Nee.
Nee. En dan ga je denken van, wat is het dan om jezelf een Nederlander te voelen?
Mm-hmm.
Ja, dan is natuurlijk ook de vraag van, waar in Nederland? Want ik bedoel, ik voel me wel thuis in waar we wonen, in de provincie Utrecht, waar ik het langst heb gewoond.
Mm-hmm.
Ook in Zuid-Holland. Maar zeg maar in de, als ik, ja, zou zeggen, tussen Amsterdam, Amersfoort, Den Bosch en Rotterdam. Dat gebied ongeveer.
Want ik voel me veel minder. Wel een beetje de Randstad, denk ik.
Ja, ik voel me veel minder thuis in Friesland of zo, of in Limburg.
Ja, dat is misschien ook het verschil tussen stad en platteland.
Ja, misschien. Maar ik bedoel, ik ben heel vaak in Friesland geweest. Maar ik voel me, dat is niet zeg maar waarvan ik denk van, dit is Nederland. Voor mij voelt dat minder als Nederland. Maar ik denk dat het dus voor een Fries net omgekeerd is.
Ja, dat denk ik ook.
Die voelt misschien, is Nederland dan geen, Friesland geen goed voorbeeld, maar laten we zeggen voor een Limburger of een Groninger.
Mm-hmm.
Of een Twent, die zal zich toch minder thuis voelen in de Randstad. Dus ik vraag me wel af, wat is dan dat overkoepelende Nederlandse wat ons bindt? Hoe zie jij dat?
Nou, ja, ik denk dat er verschillende verklaringen voor kunnen zijn voor waarom je je bijvoorbeeld een Nederlander voelt. En dat heeft te maken met een bepaalde gedeelde geschiedenis of zo.
Ja.
En dat brengt ons eigenlijk ook bij het artikel dat we vandaag gaan bespreken. Want dat gaat in op de kracht van verhalen op groepsniveau.
Ja.
We hebben eerder een aflevering gemaakt over de kracht van het verhaal. Dat was de tweede aflevering die we ooit maakten. Dus dat is al best wel weer lang geleden. Maar verhalen zijn niet alleen belangrijk voor individuen, maar dus ook voor het vormen van groepen.
Ja.
En het bevorderen van samenwerking tussen mensen op etnisch of nationaal niveau.
Ja.
Dus die verhalen kunnen worden ingezet om ervoor te zorgen dat je als Nederlander,
mm-hmm,
met andere Nederlanders het gevoel hebt verbonden te zijn. En de verhalen die daarbij dus een belangrijke rol spelen bij het creëren van dat groepsgevoel en het bevorderen van samenwerking, die worden door de auteurs van het artikel dat we bespreken nationale mythen genoemd. En dat zijn verhalen over een gedeeld verleden.
Ja.
Dus dat maakt dat je je meer verbonden voelt. Dat je je verbonden voelt met mensen die dat verleden met jou delen. En die verhalen zijn heel invloedrijk. En die kunnen mensen best wel goed beïnvloeden.
Mm-hmm.
En dat vinden die auteurs opmerkelijk, omdat ze gaan over allerlei gebeurtenissen die mensen uit de groep zelf nooit hebben meegemaakt.
Nee.
Dus het gaat allemaal over, nou ja, gedeeld verleden, dus gebeurtenissen uit het verleden. En de vraag is, als die verhalen zo focussen op gebeurtenissen uit het verleden, waarom hechten we er dan zoveel belang aan? Want het gaat niet om dingen die nu op dit moment voor ons belangrijk zijn.
Mm-hmm.
Nou, dat is wel een interessante vraag.
Ja, en als je, nou ja, een beetje kijkt naar waarom zouden mensen willen samenwerken,
mm-hmm,
dan zijn er natuurlijk allerlei praktische redenen waarom dat handig kan zijn. Hè? Je kunt elkaar helpen, je kunt samen overleven. Maar dat zijn allemaal best wel praktische en vrij lokale redenen. Maar als je het hebt over een natie, dan heb je het niet over alleen mensen die elkaar kennen, die elkaar wederzijds beïnvloeden, hè, lokaal.
Mm-hmm.
Maar op veel grotere schaal en op dat niveau heb je dan misschien een verhaal nodig. Dat er gemeenschappelijke wortels zijn waarnaar verwezen kan worden. Van we hebben altijd als Nederlanders een strijd gevoerd tegen het water.
Mm-hmm.
Dat is ons gedeelde verleden en daar hebben we gedeelde ervaringen mee. En onze Nederlandse volksaard, ik zeg het even simplistisch, hè,
mm-hmm.
die zou daar dan door beïnvloed zijn. Door die strijd die wij tegen het water hebben gevoerd, die maakte dat wij gezamenlijk dat waterprobleem moesten oplossen en het land moesten verdelen. Dus we moesten gaan polderen, een nieuw land maken. En dat moest op een eerlijke manier gebeuren. Dat wordt vaak gezien als deel van de Nederlandse volksaard. En dat maakt ons uniek, onze strijd tegen het water.
Ja, ons Nederlanders, zeg
ja,
maar.
Ja, onze Nederlanders.
En dat maakt ook dat je dan dingen wilt doen om die groep te helpen.
Ja.
Ook als daarin heel veel mensen zitten die je niet kent.
Ja, ja. Dus ja. Ik neem nu even het perspectief van de auteurs en van mensen die het hebben over de Nederlandse volksaard. Hè. Ik zit hier niet mijn eigen filosofie te geven. Dus alles wat ik zeg is tussen aanhalingstekens. Maar goed, er zijn dus wel praktische redenen om samen te werken. En die mythe, die overstijgen dat. Die geven dus aan van zelfs op een overstijgend niveau moeten wij samenwerken, want wij hebben die gedeelde ervaringen.
Mm-hmm.
Wij hebben een bepaalde groepskarakteristiek. En dat is een organisch geheel dat zich dat voortkomt uit het verleden en zich zeg maar door de tijd heen uitstrekt. Dus het geeft een zekere stabiliteit.
Ja, dus die verhalen, die historische mythen, die kan je eigenlijk zien als mentale representaties van een collectief verleden.
Ja.
En die mentale representaties zijn wijdverspreid binnen een bepaalde populatie. Dus iedereen heeft diezelfde mentale representatie over dat collectieve verleden. En die mentale representaties worden door de groepsleden, dus als we het hebben over Nederland of Nederlanders als groep, mm-hmm. door Nederlanders beschouwd als fundamenteel voor de samenhang binnen de groep. Dus
ja.
je hebt die verhalen over dat collectieve verleden nodig om ervoor te zorgen dat die groep bij elkaar blijft, dat die niet uit elkaar valt. En dat deed me heel even denken, want we hadden het nu over collectief verleden, maar over het collectieve geheugen.
Ja.
Daar hebben we al een aflevering over gemaakt, niet zo heel lang geleden.
Nee.
Dat was aflevering 91.
In december of zo, ik weet het niet meer precies.
Oh, dat weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval is het minder lang geleden dan aflevering 2.
Ja.
En het grappige is dus dat mensen denken dat hun nationale mythen uniek zijn.
Mm-hmm.
Wij als Nederlanders hebben dit verhaal en dat is uniek, want andere groepen hebben dat niet. Maar ja, eigenlijk net zoals met sprookjes zijn er best veel overeenkomsten te vinden tussen die mythen van verschillende groepen. Als je kijkt naar welke mythen zijn er nu zo, welke nationale mythen zijn er in de wereld. En die overeenkomsten die worden ook benoemd door de auteurs. Ze onderscheiden er 3. En de eerste overeenkomst die je ziet tussen al die nationale mythen is dat de geschiedenis van de groep wordt gepresenteerd als oud. Dus het gaat altijd over onze wortels en dat gaat dan heel ver terug in het verleden. En die geschiedenis kan worden gezien als een mythe van gedeelde afstamming.
Ja.
Waarbij wordt gezegd dat mensen rechtstreeks afstammen van een of andere oude oorspronkelijke bevolking.
Mm-hmm.
Het kan ook zo zijn dat die mythe gaat over de oprichting van een groep. Dus dat er dat noemden ze volgens mij ook de oprichtingsmythe. Of de, ja,
zoiets,
volgens mij wel. De stichtingsmythe over de oorsprong van een groep. En die wordt dan verankerd in een gebeurtenis lang geleden.
Ja, en dat deed me denken aan de Latijnse les van de middelbare school. Waarin we Vergilius moesten vertalen, onder meer.
Mm-hmm.
En Vergilius, die leefde in de tijd van keizer Augustus. En ik herinner me nog goed dat docent, de heer Dr. Blok het had over, dat dus Augustus, een vriend van hem was mecenas. En mecenas, we hebben het nog steeds het woord, de mecenas. Hè, dat is iemand die iets financieel ondersteunt. Maar het was dus ook een persoon. En die ondersteunde dus bepaalde dichters, Virgilius bijvoorbeeld en Horatius. En die schreven dan poëzie, bijvoorbeeld korte gedichten, odes en zo, Horatius en Virgilius en epos. Maar dat was dus eigenlijk ten dienste ook van Augustus. En hier ging het erom om een soort stichtingsmythe te schrijven.
Dat was de opdracht.
Ja, en de Aeneas is dus eigenlijk een soort vervolg op de Ilias en de Odyssee van Homerus.
Mm-hmm.
En Aeneas, dat was een Trojaanse held volgens het verhaal. En hij was de zoon van de godin Venus en een mens, dus hij was een halfgod. En net zoals Odysseus maakte hij allemaal omzwervingen en kwam hij uiteindelijk aan op de Italiaanse kust. Natuurlijk heette dat nog niet de Italiaanse kust, maar goed.
Nee.
En daar stichtte hij het Romeinse Rijk. Dus op die manier verbond dus Virgilius het Romeinse Rijk, wat nog niet echt een cultuurgeschiedenis had,
mm-hmm.
met die cultuur van Troje en met Homerus. En de voorouders, zogenaamd van Augustus, speelden een belangrijke rol in dat verhaal. Dus zo werd hij dan ook opgeheven, zeg maar, en gekoppeld aan die mythe. Dus dat staat allemaal niet in het artikel. Dat krijgt de luisteraar er gratis bij. Maar dat herinner ik me van de middelbare school.
Ja, maar dan zo zie je dus wel dat door een verhaal te maken,
ja,
verschillende bevolkingsgroepen aan elkaar gekoppeld worden.
Ja.
Dan kun je zeggen van we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, we hebben gemeenschappelijke voorouders of zo.
Ja.
En dat zorgt toch voor een bepaalde verbinding of zo, ik weet niet. Het is heel gek, maar het deed mij ook denken aan, we hebben toch zo'n soort, ik weet niet of dat een DNA-test is, maar dat je kon zien waar je van afstamt en zo. En dat maakt ook dat als je dat dan ziet, dat zie je ook in de reclames voor dat soort tests, hè, dat mensen dan ineens zien van, ik ben een beetje Frans. En dat ze dan ineens zich meer verbonden voelen met Frankrijk of het Franse volk of zo.
Mm-hmm.
Ik had dat zelf ook wel een beetje. En dat komt dus ook omdat je dan denkt dat je gemeenschappelijke voorouders hebt of zo. Dat is toch best grappig?
Nou ja, eigenlijk zei ik nu net het tegendeel. Want ik zei van, ik voel me niet zo thuis in Friesland en Limburg. Maar van mijn vaders kant kun je het terugtraceren naar Friesland. Als je zeg maar steeds de mannelijke lijn neemt. En van mijn moeders kant, als je alleen de mannelijke lijn zou nemen, naar Zuid-Limburg. Zelfs nog iets daaronder. Dus dan zou je kunnen zeggen, maar ja, dan kijk je verder. Toen zijn de Limburgers de rivieren afgezakt naar Zaltbommel en Rotterdam en andere, en getrouwd met mensen die dan weer in Amerongen woonden en Zeist en in het gebied waar we nu ook wonen. En ja, je kan jezelf dan aan van alles koppelen, maar toch moet ik zeggen dat verhaal op mijn niveau dan niet werkt voor Friesland en Limburg. Dat is dan te ver weg. Plus dat je dan, zoals ik net zei, dan volg je alleen de vaderlijke kant.
Mm-hmm.
Ik bedoel, behalve dan dat je de moeder bijvoorbeeld, maar dan neem je weer je opa en dan ga je zo verder. Als je de oma's zou nemen en zo, dan kom je heel ergens anders terecht. Dus je maakt er dan wel een beetje een je eigen verhaal van.
Zit er ook niet een klein beetje confirmation bias in? Dus als er gekomen dat je afstamt van, weet ik veel. Iets wat je misschien interessanter zou vinden.
Ja, ik wilde
wel graag wil geloven.
Ik wilde dat voorbeeld nog een keer ergens anders gebruiken. Maar ik heb ook in wijk bij Duurstede gewoond. En daar vond ik me altijd heel erg thuis. En als er nu nog wel eens komen, heb ik dat ook. En dan vond ik later uit, in de 17e eeuw had ik een voorouder die daar woonde. Dan kun je denken van,
daar komt het door.
Ja, maar je hebt ook voorouders die in Zaltbommel wonen of in Leeuwarden of Zutphen, daar heb ik dat minder bij. Dus dat is gewoon confirmation bias inderdaad. Dan denk je gewoon, dat past bij het beeld wat ik van mezelf heb.
Ja.
Ik voel me daar thuis. Oh, dan moet het wel zijn dat het komt door die historische band. Maar die kun je met heel veel andere plaatsen, zou je die ook kunnen hebben. Ik ben nu even de draad kwijt, want we hadden het over de...
De kenmerken van die verhalen. Dus dat, dat iedereen denkt van ons verhaal is uniek, maar eigenlijk zijn er toch overeenkomsten. En, en de eerste was dus dat het gaat over de oude wortels van, van de groep, zeg maar.
En vandaar ook dat Aeneas voorbeeld.
Ja, precies.
En we hadden dus drie van die kenmerken. En dan is het tweede, dus waar we het ook al eerder over hadden, dat de groep als continu, of de geschiedenis van de groep als continu wordt gepresenteerd door de tijd heen.
Mm-hmm.
Dus het eeuwige Frankrijk of het eeuwige Rusland. Er wordt verondersteld dat de groep eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven in karakteristieken door de tijd heen. Maar natuurlijk, de mensen die nu leven, die leefden niet 100 jaar geleden.
Nee, en dus, de situaties waren heel anders.
Ja. Maar goed, het is wel een manier, dus zo'n verhaal, om dan een continu beeld van jouw groep te hebben.
Mm-hmm.
Net zoals we dat eigenlijk op individueel niveau van onszelf doen.
Ja.
En dat we een verhaal over onszelf vertellen dat samenhangend is. En dat bespraken we ook in de eerdere aflevering, in aflevering 45.
Ja, precies. En nu is de geschiedenis van de groep niet alleen oud en continu, dus dat zijn de eerste twee kenmerken, maar die geschiedenis benadrukt ook alle gedeelde ervaringen en collectieve uitdagingen waar groepsleden generaties lang mee zijn geconfronteerd.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar de politieke retoriek bijvoorbeeld, dan komt die eigenschap tot uiting in het herdenken van oorlogen of revoluties. Het herdenken van belangrijke gebeurtenissen in die collectieve geschiedenis, die gedeelde geschiedenis. En deze eigenschap benadrukt ook het narratieve karakter van historische mythen. Want de geschiedenis van de groep kan worden beschreven als het collectieve verhaal door de tijd heen van een gemeenschap.
Ja. En wat je dan ziet is dat in veel landen, of misschien eigenlijk wel in alle landen, die mythe wordt ingezet om nationale eenheid te bevorderen.
Mm-hmm.
Dus om maar een voorbeeld te geven, in de 19e eeuw wilden de intellectuele elites in Europa, in Frankrijk en Nederland en Engeland, die wilden de, laten we zeggen, de boerenstand betrekken bij het nationale gebeuren. Dus die gingen een verhaal vertellen waarin dus de geschiedenis van de voorouders belangrijk was en de tradities van de boerenstand bijvoorbeeld, om dus de bevolking het idee te geven van we hebben een gemeenschappelijke nationaliteit. Wij zijn allemaal onderdeel van dit verhaal. Dus op die manier creëer je verbinding. Maar mythen zijn ook gebruikt, historische mythen, om bestaande grenzen te behouden of zelfs uit te breiden.
Mm-hmm.
En dat gebeurde bijvoorbeeld in het oude middeleeuwse China. Want telkens wanneer de Chinese elites een stuk land erbij wilden hebben, dan, en de steun zochten van de bevolking in naburige gebieden,
mm-hmm,
dan voegden de officiële historici de voorouders van die mensen toe aan hun eigen mythologie. Dus zij werden nu ook deel van dat verhaal.
Nou, net zoals Vergilius dus.
Ja. Ja, en op die manier maakte je dan buitenlanders tot Chinezen.
En dan vonden ze het ineens dus niet zo erg meer als de grens die er was een beetje verlegd werd, zodat zij, of het gebied waar zij dan woonden, ook ineens tot China gingen horen.
Dat behoorde
want
dan.
Dat is logisch, want we stammen allemaal, of we hebben een gemeenschappelijk verleden, dus jullie horen erbij, dus wij pikken gewoon dit stukje land zo in.
Zoiets, ja.
Ja. Ja, dat is best wel sneaky.
Dat is het ook. En we hadden het de hele tijd over elites.
Mm-hmm.
De hele tijd. Ik zei dat een paar keer. Maar de mythen zijn niet zomaar een elitaire vorm van communicatie. Want ze worden dus door het volk gedeeld. En dat blijkt ook uit psychologische experimenten. Want wat die experimenten laten zien, is dat mensen vaak geloven in de diepe geschiedenis van hun natie, zeg maar. En hoe sterk ze daarin geloven hangt samen met de sterkte van hun groepsidentiteit. Dus in hoeverre die groep zich duidelijk gemanifesteerd heeft. Dus Nederlanders in experimenten. Als ze een sterkere identificatie met Nederland hebben, dan zijn ze meer geneigd om het idee te ondersteunen dat Nederland een lange en gedeelde geschiedenis heeft.
Mm-hmm.
De strijd tegen het water of wat dan ook, tolerantie. En wat dat aantoont is dat die mythen dus niet alleen maar een soort oppervlakkig politiek instrument zijn, maar dat ze diep zijn verankerd in de manier waarop mensen denken en de wereld beleven.
Ja, dus als jij je heel sterk Nederlander voelt, dan geloof je ook heel erg in die gedeelde geschiedenis en dat bepaalde kenmerken nu eenmaal horen bij een Nederlander of zo.
Ja.
En we hebben al een aantal voorbeelden genoemd, maar ik vroeg me af van, ja, wat zouden dan de verhalen van onze gemeenschappelijke geschiedenis kunnen zijn? Maar je zei al, hè, de strijd tegen het water, dat misschien een thema is.
Maar goed, ik zeg dat dus als volmaakte leek, hè? Gewoon wat ik wel eens
ja, maar we kunnen hier toch over speculeren, want ik dacht ook misschien de handelsgeest of zo van Nederlanders.
Ja, zeker.
Ondernemerschap of zo.
Ondernemerschap en ontdekkingsreizigen, dit en dat, maar dat kan ook in negatief worden uitgelegd natuurlijk.
Ja.
Dan heb je tolerantie.
Ja.
We hebben een geschiedenis van tolerant zijn, wordt vaak gezegd.
Ja, we zijn altijd een beetje een smeltkroes geweest van verschillende bevolkingsgroepen die met elkaar samenleven.
Religieuze tolerantie. We zijn bereid compromissen te sluiten, want dat moeten we doen in onze gezamenlijke strijd tegen het water. We hebben onze handelsgeest, we zijn internationaal georiënteerd. Dat soort dingen zou ik dan op basis van wat ik zo lees, laten we zeggen.
En we zijn altijd gierig geweest, denk ik.
Ja, dat zeggen ze, maar is dat zo?
Ik weet het niet. Ik weet ook niet precies waar dat vandaan komt. Maar misschien moet je wel gierig zijn om, zeg maar, zakelijk succesvol
dat denk ik
te
wel.
Zijn geweest
dat denk ik
in
wel.
Het verleden.
Ja, nou noemden we natuurlijk al het voorbeeld van het oude China. En dat dus die nationale mythe ging aanpassen om landjepik te doen eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar het is natuurlijk nu ook heel actueel. Hè? We hoeven niet terug te gaan naar het oude China. Want op dit moment staan die historische mythen centraal in de informatieoorlog tussen Oekraïne en Rusland.
Ja, daar moest ik ook meteen aan denken. Ja,
want de Russen die claimen, of in ieder geval Poetin claimt, dat de Russen en de Oekraïners een oude geschiedenis van samenwerking hebben. En dat rechtvaardigt de invasie.
Mm-hmm.
En dat gaat het niet zozeer om dat hij zegt van wij hadden dit land als Russen, maar wij hebben een gemeenschappelijke oorsprong.
Ja, zo van jullie horen eigenlijk bij ons als je kijkt naar de
spiritueel en menselijk en hoe wij zijn als beschaving door de eeuwen heen. We hebben dezelfde bronnen, we zijn gehard door dezelfde gemeenschappelijke beproevingen. We hebben dezelfde prestaties geleverd en overwinningen, want we zijn één volk.
Ja.
Dat zei Poetin.
Mm-hmm. Ja, dus kort samengevat, historische mythen zijn cultureel succesvol, psychologisch overtuigend. Ze vertonen opvallend vergelijkbare kenmerken in diverse samenlevingen.
Mm-hmm.
En lijken een fundamentele rol te spelen bij de samenhang binnen een groep. Maar waarom trekken gebeurtenissen uit het verre verleden nou zoveel aandacht? Het gaat allemaal over dingen die echt al eeuwen geleden hebben plaatsgevonden. En waarom kunnen ze worden gebruikt om op grote schaal samenwerking of juist conflicten tussen groepen te bevorderen? Want het kan natuurlijk ook andersom, hè? We hebben het nu steeds over samenwerking, maar je kunt ook door verhalen over wat ons als Nederlanders bindt, daarmee zet je je ook weer af tegen andere groepen. Dus het kan beide kanten opwerken. Maar hoe kan het nou dat die verhalen zo succesvol zijn of zoveel invloed hebben, terwijl ze gaan over dingen die al zo lang geleden gebeurd zijn? Dat is eigenlijk best wel bijzonder.
Ja, dat is ook zo. Want over het algemeen wordt de nadruk gelegd op gebeurtenissen die veel minder duidelijke gevolgen hebben voor actuele problemen. Dus bijvoorbeeld het geloof van de Fransen dat ze afstammen van een volk, de Galliërs.
Mm-hmm.
En dan moet iedereen natuurlijk meteen aan Asterix en Obelix denken, dat kleine dorpje.
Zij zelf misschien niet.
Nee. En maar die Galliërs, die woonden 2000 jaar geleden in Frankrijk. En waarom zou dat nu nog belangrijk moeten zijn voor de Franse nationale solidariteit?
Ja, Ja, dat is een goede vraag. Maar dat is het dus wel.
Ja, ja, en daarmee komen we dan ook bij de kernvraag van het artikel. Waarom zijn dan die historische mythen, hè, dus het vieren van de voorouderlijke oorsprong en lange geschiedenis van interacties en gedeelde ervaringen, waarom zijn die zo succesvol op cultureel gebied, ondanks dat ze geen invloed hebben op, geen directe invloed althans, op huidige gebeurtenissen?
Ja.
Waarom vertrouwen menselijke groepen zo vaak op ogenschijnlijk irrelevante verhalen over hun oude verleden om sociale cohesie van etnische groepen te bewerkstelligen?
Ja, nou ja, om die vragen, want er zijn natuurlijk meer dan één, om die te beantwoorden, kun je natuurlijk kijken naar bestaande theorieën in allerlei verschillende vakgebieden.
Mm-hmm.
Die zijn er natuurlijk wel, theorieën over samenwerking binnen groepen.
Ja.
Wat maakt nu dat mensen gaan samenwerken en zo? En de meest voorkomende theorie over het gebruik van volksmythen,
mm-hmm,
is dat ze een instrument vormen van de elite om het volk te manipuleren. Je noemde dat ook al eerder. Klinkt voor mij een beetje als een complotverhaal. maar goed, en op zich is dat wel plausibel, hè, die verklaring, die theorie.
Mm-hmm.
Maar het verklaart niet waarom historische mythen cultureel zo succesvol zijn. Waarom gebruikt de elite juist mythen, dus verhalen over iets wat lang geleden is gebeurd en niet iets actuelers. Want dan kunt nog steeds actuele dingen ook gebruiken om het volk te manipuleren. Dus omdat deze theorie niet een van de kernaspecten van nationale mythen kan verklaren, is dit geen bruikbare theorie. Hij verklaart maar een klein deel.
Ja, dat zeggen de auteurs. En wat zij doen is eigenlijk, ze nemen een soort multidisciplinair perspectief.
Ja.
Dus ze hebben het over onderzoek uit de geschiedenis, de sociologie, de evolutiepsychologie, de sociale psychologie en de biologie zelfs. En wat ze dus zeggen is, misschien heb je een psychologische verklaring nodig. En dan zou je kunnen kijken bij social identity theory. Nou hebben we die term nog niet echt gebruikt, maar we hebben het wel al gehad in eerdere afleveringen over elementen uit die theorie, namelijk het verschil tussen de in-group en de out-group.
Ja.
Dus de groep waar je zelf toe behoort en de andere groep. We hebben het daarover gehad bijvoorbeeld in verband met complotdenken.
Mm-hmm. Onder andere. Volgens mij hebben we het best wel vaak al gehad over in-group, out-group.
En nou kan dus het lid zijn van een bepaalde groep, kan dus een reden zijn voor trots en zelfrespect. En daarom hebben dus mensen de neiging om zich te gedragen op een manier die dus het prestige van hun eigen groep verhoogt.
Mm-hmm.
En soms zelfs ook de reputatie van dus de outgroup vermindert.
Ja, precies.
En dan zeggen de auteurs, dus die psychologische invalshoek is wel plausibel, maar dat verklaart niet waarom mythes de nadruk leggen op gebeurtenissen uit het verre verleden.
Ja, eigenlijk precies hetzelfde probleem als met die andere theorie.
Ja.
Dat verklaart deels het succes van verhalen en groepsvorming,
mm-hmm,
maar niet per se waarom dat dan oude verhalen moeten zijn.
Nee.
Dan heb je ook nog een laatste theorie die zij bespreken, de theorie van verwantschap.
Ja.
En die gaat ervan uit dat we samenwerken met mensen die genetisch aan ons verwant zijn. Want als we samenwerken met die mensen en mensen met wie we DNA delen, als we die helpen overleven en zich voor te planten,
mm-hmm,
Dan stellen we daarmee onze eigen familie ook veilig. Dus ons eigen DNA, zeg maar. Maar als natie zijn we natuurlijk niet allemaal genetisch aan elkaar verwant.
Nee.
Misschien wel, tot op zekere hoogte. Maar en ik denk dat dat vroeger ook wel meer zo was. Mm-hmm. Toen mensen minder konden reizen en zo. Maar omdat je dus binnen een natie niet allemaal aan elkaar verwant bent, zou je op basis van deze theorie niet per se met elkaar gaan samenwerken. Dus ook deze theorie kan niet het hele verhaal verklaren. En daarom komen de auteurs dus met hun eigen model.
Ja, en ik zei al van ze bekeken de sociologie en mm-hmm, psychologie, sociale psychologie, maar dus een belangrijk element voor hun model halen ze uit de biologie en de evolutiepsychologie. En een kernbegrip daar is fitness interdependence. En fitness is dus een begrip uit de evolutietheorie.
Mm-hmm.
En je vermogen om te overleven in een bepaalde omgeving. Interdependentie betekent wederzijdse afhankelijkheid. Dus voor het overleven afhankelijk zijn van elkaar. En mensen moeten dus besluiten op een bepaald moment wanneer ze dus de beperkte bronnen die ze hebben, dus laten we zeggen tijd, energie, geld of wat dan ook, om met met anderen te gaan samenwerken, met een groep te gaan samenwerken. Dus ze moeten dan zien van, wij hebben elkaar nodig om te overleven. En dat hoeft niet alleen maar op basis van genetische verwantschap te zijn dat je die beslissing neemt, maar dat kan ook ingegeven worden door het besef van, ik heb die andere mensen nodig om te zorgen dat we niet verzuipen hier in Zeeland of zoiets.
Ja,
om het maar even een provincie te noemen.
Ja, en dat willen samenwerking voor overleving, niet per se gebaseerd op verwantschap, zie je bijvoorbeeld ook bij stokstaartjes.
Ja.
Want daar is het zo, ik weet eigenlijk niet zoveel van over stokstaartjes, eigenlijk niks. Ik weet waar in...
Van de Lion King weet ik het.
Ik weet waar ik ze kan vinden in de dierentuin.
Timon
maar...
en...
Pumba.
Maar
Pumba was geen stokstaartje,
nee,
toch?
Nee. Timon.
Oh.
Timon.
Ja, in het Nederlands, Timon.
Oh, ja.
Ik heb alleen in het Nederlands gezien. Maar goed, bij stokstaartjes is het dus zo dat de overlevingskansen van een individueel stokstaartje,
mm-hmm,
dat die nauw samenhangen met het lot van de andere groepsleden. Dus hoe groter de groep, hoe beter of makkelijker roofdieren kunnen worden afgeschrikt. Dus het is heel belangrijk dat die groep groot blijft, zodat je met elkaar kunt samenwerken voor de betere overlevingskansen voor iedereen eigenlijk.
Ja.
En daardoor, dus omdat het zo belangrijk is dat die groep met elkaar samenwerkt, zie je bij stokstaartjes een sterke neiging om andere groepsleden te beschermen.
Ja.
Want als je die beschermt, dan blijven ze in leven en dan maken ze deel uit van de groep, waardoor iedereen beter beschermd is.
Ja. Overigens zeg ik wel van The Lion King, maar we hebben ook stokstaartjes gezien in Blijdorp.
Ja, dus ik zei van de dierentuin. Ik weet waar ik ze kan vinden. Maar meer weet ik eigenlijk niet zo van stokstaartjes.
Nee.
Ik weet ook niet of ze er nog zitten, want ik ben daar al heel lang niet geweest.
Nee, dat weet ik ook niet eigenlijk. Maar we hebben ze ooit daar gezien.
Mm-hmm. In Amersfoort ook.
Oh. Nou werkt die fitnessverklaring wel goed bij kleine groepen. Zo laten we zeggen een groep stokstaartjes of een kleine groep jager-verzamelaars. Maar om nu te verklaren van waarom werken mensen samen op het niveau van natie, is het wel wat te simplistisch als verklaring.
Mm-hmm.
Want de auteurs zeggen, daarvoor hebben we dus die mythe nodig. Want die mythe die worden gecreëerd door groepen die een strategisch doel hebben, namelijk om de samenwerking binnen een natie te bevorderen. En daarvoor zijn dan die fitnessoverwegingen op lokaal niveau niet voldoende. Je hebt dan een verhaal nodig waarin aanwijzingen zitten van, kijk, wij zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Dus je gebruikt dan eigenlijk de taal om een soort overstijgend gemeenschappelijk belang te onderstrepen.
Ja, dus die mensen met die strategische doelen, die willen dus mensen ervan overtuigen dat ze maar beter met anderen kunnen samenwerken, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn.
Ja.
En die boodschap van je bent van elkaar afhankelijk, dat moet dus dan in die nationale mythes zitten, zodat mensen dat daaruit kunnen halen en dan zelf de conclusie trekken dat het dan wel goed is om, effectief is om met elkaar samen te werken, ook als de bronnen beperkt zijn.
Ja.
En dan, dat verklaart dan ook waarom mensen gaan samenwerken in grotere groepen en met mensen die niet aan hun verwant zijn. Want dat is wel logisch vanuit evolutionair perspectief, maar dat is niet wat er in de praktijk gebeurt.
Nee.
Mensen werken niet alleen maar samen met mensen die aan ze verwant zijn. Nou, in verhalen over een gedeelde geschiedenis, dus die nationale mythes, zijn mensen dus op zoek naar signalen van die fitness interdependentie.
Ja, dus gemeenschappelijke afhankelijkheid.
Ja.
Ja.
Want als we daar bewijs voor vinden of een aanwijzing voor vinden in die verhalen, dan zorgt dat ervoor, net als bij die stokstaartjes, dat we ons best willen doen voor de groep. Dat we gaan samenwerken en dat we ons verbonden voelen. En dat maakt dus dat mensen die belang hebben bij een sterke groep ook juist mythe gaan maken met precies die signalen, die boodschappen daarin. Dus een historische mythe is niet zomaar een verhaal, maar heeft specifieke kenmerken die moeten leiden tot het idee van een samenhangende groep.
Ja.
En dan is de vraag natuurlijk, ja, nou ja, wat zijn dan die kenmerken? Die gaan we bespreken. Allereerst door sociale categorisatie, dus hoe wij mensen indelen of in groepen, gaan we ervan uit dat groepen een bepaalde continuïteit laten zien door de, over de tijd heen of door de tijd. En dat geldt niet alleen voor het bestaan van de groep. Van deze groep heeft altijd al bestaan, want al eeuwen geleden was er ook al een volk en daar stammen wij van af. Maar ook voor, wat je al zei, de kenmerken van de groep. Dus dat we kunnen zeggen van Nederlanders zijn nu eenmaal altijd zo geweest. Ze hebben altijd een handelsdrift of een verkenningsdrift gehad of zo. Wij Fransen zijn nu eenmaal,
wij eten al eeuwenlang croissants. Wat trouwens niet zo is, want de croissants komen uit Wenen oorspronkelijk, geloof ik. Maar de Franse geschiedenis. De Fransen hebben dat heel sterk natuurlijk.
Ja, en wij denken dus ook dat dat soort kenmerken dus ook stabiel zijn.
Ja, zeker.
Die ook altijd zo hebben gehad.
Ja, dat zie je in de vuurwerkdiscussie. Dat mensen net doen alsof al eeuwenlang vuurwerk afsteken met oud en nieuw.
Dat is onze traditie.
Ja, misschien, wat is het, 40 jaar, misschien 50 jaar.
Nog helemaal niet zo lang volgens mij.
Nee. Dus die stabiliteit, dat is dan een belangrijk kenmerk. En wij zijn natuurlijk als mensen sociale dieren. Mm-hmm. En zoals ik al zei, we hebben zelfs taal ontwikkeld. Dus we kunnen communiceren met elkaar. En dat kunnen we niet alleen doen over individuen, maar ook over groepen. Ja, dus een groep wordt een soort entiteit in het verhaal. En die groepen die hebben een verleden en een toekomst. En we denken dus niet alleen na over de groep met de individuen erin die er nu zijn. Maar we denken ook over groepen in het verleden. Wat er overblijft, dat zijn en bepaalde tradities, gewoontes, gebruiken. En die overstijgen dus het heden. En die bepalen de natie. En het is in zekere zin wel adaptief om zo te denken. Mm-hmm. Want veel van die culturele kenmerken waar we het over hebben, die blijven wel bestaan door de tijd heen. Dus een mythe kan wel nuttige informatie bevatten. En kan eigenlijk cognitieve processen in werking zetten om dus die fitness interdependence, de wederzijdse afhankelijkheid met betrekking tot overleven, zeg maar, om die te herkennen. Dus die historische mythen zijn eigenlijk een soort geheugensteuntje die mensen die herinnering laat ophalen en dus een bepaald gedrag bevorderen.
Het is wel zo dat je natuurlijk bepaalde gemeenschappelijke feestdagen of zo hebt, waar bepaalde gebruik bij horen. We hebben trouwens ook een keer een aflevering over gemaakt over rituelen.
Ja.
En dat je je daardoor dan verbonden voelt. Want als Nederlanders heb je dan allemaal dezelfde feestdag en dan doe je allemaal, weet ik veel. Je gaat allemaal een speciaal ding. Met Koningsdag gaat iedereen een tompoes eten of zo.
Ja.
Nou, dat is trouwens niet eens zo'n heel dat gaat niet zo heel ver terug in de tijd, dus dat is niet zo'n goed voorbeeld. Maar
ongeveer, wat is het, 5 jaar of zo? Ik weet niet.
Nee joh, die tompoes deed je toch ook al bij Beatrix met Koninginnedag?
Ja, maar Koningsdag bestaat
nog niet. Oh nee, dat bestaat nog niet zo lang. Nee, dus dat was geen goed voorbeeld. Maar dat maakt wel dat je je verbonden voelt, omdat je met een bepaalde groep mensen iets viert, wat dan over de grens bijvoorbeeld niet gevierd wordt, met bepaalde tradities.
Ja. Dat is zeker waar. En daar moest ik ook aan denken toen ik in de Verenigde Staten woonde. Van de 4th of July, dat is natuurlijk een big deal in Amerika.
Mm-hmm.
Maar mij zegt het dan niet zoveel, behalve dat het iets is waarover ik gelezen heb. Maar ik heb daar niet een bepaald gevoel bij.
En Thanksgiving,
Thanksgiving
denk ik
ook niet, nee.
Dus je kan opzoeken wat dan gebruikelijk is om te doen. Ja. En dan doe je dat waarschijnlijk ook.
Maar je voelt het niet echt.
Precies.
Nee, dat klopt. We waren weer een beetje afgedwaald, maar om het nog even samen te vatten. Historische mythen die benadrukken dus de langdurige samenwerking binnen een groep.
Mm-hmm.
En dat vergroot de perceptie van onderlinge afhankelijkheid.
Ja.
We hebben elkaar nodig.
Ja, precies.
En dat maakt dan dat mensen meer gaan investeren in de samenwerking. En Je kan dat een beetje vergelijken met vriendschappen. Als die langdurig zijn en er zijn heel veel interacties geweest. Je hebt een gedeelde geschiedenis.
Mm-hmm.
Dan worden die vrienden meer onmisbaar.
Ja. Ja. En ook als er geen sprake is van verwantschap, dan kunnen historische mythen dus helpen om zo'n groep te vormen en samenwerking te bevorderen.
Ja.
En dat kan door in die verhalen dan te benadrukken dat mensen dus een lange geschiedenis hebben van die gedeelde interacties. Ze hebben al eeuwenlang samen gestreden, samen problemen opgelost, nee, ja. Dat soort dingen. Van we ja. hebben al eeuwenlang dingen samen gedaan. En ook dat zorgt voor verbinding en een gevoel dat die samenwerking gezien de geschiedenis heel natuurlijk is. Want
ja.
dat hebben we in het verleden ook gedaan. Dus ja, dan is het vanzelfsprekend eigenlijk om ook vandaag de dag met elkaar samen te werken. Het is wel bijzonder dat die mythen vaak onjuistheden bevatten.
Ja.
En dat is omdat ze niet als doel hebben om een correcte weergave van de geschiedenis te zijn. Maar dus om samenwerking te bevorderen. Dus
ja.
er is een ander doel. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, het doel heiligt de middelen. Dus als je de geschiedenis een klein beetje kan verdraaien, om daarmee het doel dichterbij te brengen.
Maar dat zag je met de Chinezen, dat voorbeeld bijvoorbeeld.
Precies.
Ja,
ja. Ja, je voegt gewoon een bevolkingsgroep toe aan die gedeelde geschiedenis, om te kunnen zeggen, kijk, jullie horen eigenlijk al eeuwenlang bij ons en we hebben dezelfde gebruiken en tradities, dus dus het is eigenlijk heel logisch dat wij jullie zo annexeren.
Ja.
ja. Betekent trouwens niet dat er over alles wordt gelogen. Als je gaat kijken naar wat voor onjuistheden er te vinden zijn in die nationale mythes, dan zie je dus vaak dat de samenwerking en de verwantschap wordt overdreven. En dat is natuurlijk logisch, want dat heb je nodig voor die nationale mythes om succesvol te zijn in het bewerkstelligen van samenwerking.
Ja. Nou ja, dat zijn dus de. Dat is zeg maar wat de auteurs dan destilleren uit de literatuur.
Dat was een Freudiaanse verspreking, of niet?
Nou, niet echt, toch? Ik drink bijna niet. Maar die ze dus uit het verleden aan de literatuur onttrekken.
Mm-hmm.
En dat leidt ze dan tot een aantal voorspellingen. En die toetsen ze dan aan wat er al geschreven is over deze problematiek. En je zou dus. Nou ja, misschien dat zeg ik nog wel even aan het einde. Dus ik blijf nu even bij die voorspellingen. Dus ze geven drie voorspellingen. De eerste is, nou ja, als dus die mythen zorgen voor sociale binding op een hoger niveau, dan zou je dus verwachten dat ze vooral belangrijk zijn in groepen die te groot zijn voor complete sociale interactie. Dus niet de stokstaartjes, maar een natie, zeg maar.
Ja, waarin je niet ja. iedereen kunt kennen, zeg maar.
Ja, en dan zou je dus bijvoorbeeld verwachten dat dus die mythes dan groter zijn in grote agrarische groepen dan in kleinschalige jager-verzamelaars-samenlevingen.
Mm-hmm.
En dat blijkt ook inderdaad gevonden te worden. In de etnografische studies, daar vind je dat mythen van gedeelde afstamming bijvoorbeeld belangrijk zijn voor groepen zoals de Yoruba in Nigeria of de Iban van Borneo, maar veel minder een rol spelen in kleinschalige samenlevingen, bijvoorbeeld zoals die van de Tsimane, die we ook vaak tegenkomen trouwens in taalwetenschappelijk onderzoek, en die leven in de Boliviaanse Amazone. Dus dat klopt een beetje met de literatuur van juist in grote groepen is de behoefte aan mythen groter.
Ja, want in kleinere ja. groepen werken mensen waarschijnlijk sowieso al meer samen.
Ja. En je zou dan ook zeggen, mythen zijn belangrijker in situaties waarin samenwerking en toegewijde sociale steun belangrijk is.
Ja.
En dan kun je bijvoorbeeld denken in de opmaat naar een oorlog. En dan wordt er veel gevraagd van de bevolking. Sommige mensen moeten het leger in, de belasting gaat omhoog, iedereen loopt gevaar, dat soort dingen. En in experimenteel onderzoek wordt dat ook gevonden, dat dus het belang van mythen vooral groot is in dat soort situaties.
Ja, en de auteurs halen ook een studie aan die gedaan is met Nederlandse proefpersonen. En uit die studie bleek dat mensen sterker geloof hadden in die gedeelde historie als Nederlanders.
Ja.
In de tijd dat er gesproken werd over het opgaan in een Europese politieke natie.
Ja.
Dan ineens, als je eigen identiteit, zeg maar, bedreigd wordt, dan ineens zie je dat mensen daar veel sterker geloof aan gaan hechten.
Hechten, ja.
Ja. Ik moest even denken.
En dat is de derde voorspelling, die is dan dat je dus ook kunt hebben dat er verschillende subgroepen zijn met hun eigen belangen.
Mm-hmm.
En dan zou dus dat bepalen wat de precieze inhoud van een mythe wordt. Dus bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland heb je natuurlijk de Maori's.
Mm-hmm.
En ook inwoners van Europese afkomst. En in een onderzoek werden deze groepen gevraagd van wat vind je dat behandeld zou moeten worden in het geschiedenisonderwijs. En daar was dus wel een verschil. Dus de Maori's wilden meer de Polynesische achtergrond benadrukken dan de mensen van Europese achtergrond, met een Europese achtergrond.
Ja, dus wat je ziet is dat historische mythen niet zo krachtig zijn dat ze elk individu overtuigen. Maar als het individu lid is van een groep die zich misdeeld of slecht behandeld voelt, dan komt die groep met een eigen verhaal. Dus dan gaan ze er inderdaad dingen aanpassen. En dat past ook goed bij die laatste voorspelling die je net noemde. Dat die mythe wel het eigen belang van de groep moeten dienen.
Ja,
en als dat niet zo is, dat ze dan gewoon het verhaal aanpassen.
Ja, en een mooi voorbeeld is dan weer die Russische invasie van Oekraïne. Want de Russische regering probeert de oude gedeelde geschiedenis van Russen en Oekraïners te benadrukken.
Ja.
Maar Oekraïners die worden natuurlijk blootgesteld aan vijandigheid en geweld van Russische troepen. Dus het is onwaarschijnlijk dat zij overtuigd gaan worden van die mythe die komen uit Poetin's propagandadoos. Kijk, de Oekraïners die dan zich bij Rusland zouden willen aansluiten, voor zover die er nog zijn, die willen dat dan natuurlijk, die kunnen dat verhaal wel aangrijpen.
Mm-hmm.
Maar Oekraïners proberen nu juist de uniciteit van hun eigen cultuur, van hun eigen natie te benadrukken en aan te geven hoe het anders is dan de Russische identiteit. En je hebt dus eigenlijk dan een soort oorlog tussen verhalen.
Ja.
De ene groep heeft dit verhaal, de andere groep heeft dat verhaal.
Ja.
En wat dat een beetje laat zien is dat die verhalen die volgen dus wel bepaalde ontwikkelingen, maar ze drijven ze niet. Dus met andere woorden, Poetin kan wel dat verhaal hebben, maar Oekraïners worden daar niet door overtuigd, want die zien wat er echt gebeurt. He, dus die worden niet overtuigd door dat verhaal. Maar degene die al wel die mindset hebben, dus misschien sommige Oekraïners die in de grensgebieden wonen, die kunnen dat verhaal wel aangrijpen. Dus het verhaal volgt dan eigenlijk de ontwikkelingen meer dan dat het die ontwikkelingen bepaalt.
Nou, en het verhaal kan natuurlijk wel heel succesvol zijn in Rusland zelf.
Ja.
Om de invasie te
rechtvaardigen.
Ja,
maar wat je dus in het algemeen ziet is dat pogingen van bovenaf om dus door middel van nationale mythen een natie te vormen, dat die best wel succesvol zijn geweest.
Ja.
Maar dat komt dus vooral omdat individuen denken dat ze belang hebben bij samenwerking. Dus dat verhaal wijst erop van het zou nuttig voor jou kunnen zijn om samen te werken.
Mm-hmm.
Dus in die zin zijn die verhalen dan geslaagd. En ze zijn dus waarschijnlijk het meest nuttig wanneer ze worden ingezet samen met geloofwaardige verhalen over hoe de bevolking kan profiteren van samenwerking. Zoals bijvoorbeeld een effectieve voorziening van publieke goederen of eerlijke verdelingen, dat soort dingen.
Ja. Nou, wat vond je eigenlijk? Want het brengt ons wel een beetje bij het einde van het artikel. Wat vond je ervan?
Ik vind dit soort artikelen dus altijd heel erg interessant, want normaal lezen wij voor ons eigen onderzoek, zeg maar, of voor ons onderwijs, vaak artikelen die veel meer op de vierkante millimeter zijn. Hè?
Mm-hmm.
Specifieke experimenten, en dan lees je over de details van deze experimenten. Ik hou ook van artikelen met een hele brede scope. En die lezen we met name voor de podcast. En ik vind dat een interessante exercitie, interessante oefening om te doen. Het gaat natuurlijk vrij ver buiten je eigen specifieke expertise, maar je kunt daar wel wat mee en je kunt het ook koppelen aan hoe je de wereld om je heen begrijpt, waar natuurlijk de podcast over gaat. En wat ik dan in algemene zin vind van dit onderzoek is dat het Ja, zoals ik eerder al zei, het is interdisciplinair of multidisciplinair. Het probeert verschillende vakgebieden samen te brengen. En het probeert een theorie te ontwikkelen waaruit voorspellingen kunnen worden afgeleid die getest kunnen worden. Wat je hier in dit artikel ziet, is dat ze dan weer teruggaan naar de literatuur en zeggen, kijk, dit klopt met wat we hier vinden. En dat is een goede eerste stap. Maar wat je dus nu zou willen zien is dat ze dan zeggen van, kijk, deze voorspellingen kun je ook testen in nieuwe situaties. Dus niet in de bestaande literatuur die we al bekeken hebben.
Mm-hmm.
Maar in nieuwe situaties, bijvoorbeeld in experimenten of in sociologisch onderzoek, wat dan ook. En ik denk dat dat de volgende stap zal zijn. Hè? Dus dan heb je een, wat ze noemen de empirische cyclus.
Ja, precies.
Je hebt een literatuur, daar leid je wat ideeën uit af. En daar komen voorspellingen bij. Dan kun je kijken, zijn die voorspellingen consistent met de literatuur? Ja, dat zijn ze. Goed, dan gaan we ze nu testen.
Ja.
In een nieuwe context. En dat moet dus nog gedaan worden. En wat vond jij?
Nou ja, daar sluit ik me helemaal bij aan.
Oké, nou dan zijn we klaar. Dan hebben we weliswaar eens in de twee weken een aflevering. Maar deze is toch een mooie, zo rond de 50 minuten.